Witte Stok nummer 4, driemaandelijks tijdschrift, oktober, november, december 2025. Geluk. Gelukkig zijn, is dat niet een verlangen dat ons allemaal verbindt? Waarin vinden we geluk? Hoe ervaren we het? En hoe bereiken we het? Wat betekent geluk voor personen met een visuele handicap? En was dat vroeger hetzelfde als nu? Het zijn vast en zeker het jaareinde en de kerstlichtjes die ons uitnodigen voor een filosofische blik. Vooral wanneer jonge mensen een oprechte interesse tonen in dit thema, en dan nog specifiek binnen onze doelgroep, wordt dat duidelijk. Duik mee in de bevindingen van het onderzoek van een studente van de KU Leuven over het concept geluk in het archief van ons eigenste magazine op pagina 26. In ons dossier lees je dan weer de realisaties van jong talent in een volledig andere academische discipline, de oftalmologische wetenschap. Je ontdekt er ook hoe de Brailleliga onderzoek ondersteunt over het behoud van het gezichtsveld bij verschillende glaucoomoperaties. Uiteraard kunnen onze beste wensen voor het nieuwe jaar hier niet ontbreken. Geluk zit soms in het licht dat je voelt, in woorden die je raken of in de verbinding met anderen. Laat je het in dit nieuwe jaar vinden op de manier die voor jou het meest vertrouwd voelt. Inhoud. Dossier onderzoek, pagina 4. De onderzoeksprijs. Portret, pagina 8. Alain, het absolute gehoor. Technologie, pagina 10. 25 jaar Brailletech. Jouw rechten, pagina 13. Nieuws van de sociale dienst. De onzichtbare handicap. Nee tegen minder taxibus. Dagelijks leven, pagina 21. Coupfray vierde het Brailleschrift. Blind geluk. Nieuws van de Brailleshop. Werk, pagina 29. Inclusief werk, onze ambitie. Vrije tijd, pagina 30. Van schrijven naar spelen. Nieuws van de Spelotheek. Dankjewel, pagina 34. Jullie zijn fantastisch. Een jaar vol. Dossier onderzoek. De onderzoeksprijs. Al 20 jaar steunt de Brailleliga wetenschappelijk oftalmologisch onderzoek via haar Stichting voor de Blinden. Dit jaar werd het onderzoek van Dr. Thomas Jacobs en Jan van Eijgen, UZ, KU Leuven, over de technieken voor glaucoomoperaties uitverkozen om steun te ontvangen ter waarde van 75.000 euro. Belgische bijdrage aan de studie naar het behoud van het gezichtsveld bij verschillende glaucoomoperaties, een analyse van gegevens uit de praktijk. Dat is de titel van het uitgekozen project. Thomas Jacobs en Jan van Eijgen vertellen meer over hun onderzoek. Glaucoom is een ziekte waarbij specifieke anatomische veranderingen ter hoogte van de oogzenuw gepaard gaan met inkrimping van het gezichtsveld. Sinds de eerste glaucoomchirurgie werd bestudeerd, is oogdruk de belangrijkste uitkomstmaat geweest om succesvolle chirurgie te definiëren. Oogdrukverlaging blijft de hoeksteen van glaucoombehandeling, omdat het de enige risicofactor is die we effectief kunnen behandelen. Recent heeft het glaucoomchirurgisch landschap een grote toename aan mogelijkheden verworven, welke steeds vergeleken werden op basis van hun oogdrukverlagend vermogen. Voor dit onderzoek gaan we Belgische gezichtsveldgegevens van patiënten die verschillende glaucoomchirurgische modaliteiten ondergingen, verzamelen en samenvoegen met internationale data in de International Glaucoma Surgery Registry, IGSR. We willen met deze grote gegevenspool nagaan welke methodes het meest efficiënt aan gezichtsveldbewaring doen op lange termijn. Zo heeft ons onderzoek als doel om voor het eerst gezichtsveldbehoud prioriteit te geven boven verlaging van de oogdruk. Daarmee hopen we het verschil te kunnen maken voor glaucoompatiënten door te focussen op wat er voor hen echt toe doet, het bewaren van hun zicht en daarmee het behoud van levenskwaliteit. Wat betekent dit voor glaucoompatiënten en artsen? Het doel van dit project is om verschillende glaucoomchirurgische technieken onder de loep te nemen en met elkaar te vergelijken. Op het einde van de rit zou ons onderzoek moeten leiden tot een reeks aanbevelingen voor zowel arts als patiënt. Deze resultaten kunnen artsen helpen om hun behandelkeuzes beter af te stemmen op de patiënt die voor hen zit. Door chirurgische technieken met elkaar te vergelijken op basis van hun effect op het gezichtsveld, kunnen we beter voorspellen welke ingreep voor welke patiënt het meeste kans heeft om verder gezichtsveldschade te voorkomen. Dit zal leiden tot persoonlijkere zorg, duidelijkere richtlijnen en een hogere kwaliteit van leven voor patiënten. Het is namelijk heel begrijpelijk dat glaucoomangst met zich meebrengt. Je zicht is immers ontzettend kostbaar. Vandaag beschikken we over een breed gamma aan mogelijkheden. Die kunnen het ziekteproces vertragen en vaak zelfs levenslang onder controle houden. Het belangrijkste wat de patiënten kunnen doen, is de controles trouw bijwonen en de behandeling goed opvolgen. En daar staan ze niet alleen in. De glaucoomspecialist begeleidt hen stap voor stap, volgt de situatie nauwgezet op en past de behandeling aan wanneer dat nodig is. Samen doen we er alles aan om het zicht zo goed mogelijk te beschermen. Waar staat het project? De studie werd onlangs officieel goedgekeurd en sinds deze zomer zijn we actief gestart met de dataverzameling in het Universitair Ziekenhuis Leuven. Parallel starten we nu ook de samenwerking op met andere Belgische centra, zodat zij hun gegevens kunnen aanleveren. Het project zit dus volop in de dataverzamelingfase. Het verzamelen van medische gegevens vraagt tijd, nauwkeurigheid en mensen die hiervoor specifiek opgeleid zijn. Niet elk ziekenhuis beschikt over voldoende medewerkers die dit bovenop hun gewone taken kunnen opnemen. Daarom voorzien we twee werkopties. Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen om de dataverzameling zelf te doen, of ze kunnen het aan ons onderzoeksteam overlaten. Op die manier proberen we de drempel zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is het belangrijk dat alle gegevens op dezelfde manier worden verzameld en verwerkt, zodat ze goed vergelijkbaar zijn. De steun van het fonds is essentieel voor het welslagen van dit onderzoek. Het verzamelen, opschonen en analyseren van grote hoeveelheden gegevens uit verschillende ziekenhuizen vraagt veel tijd en expertise. Dankzij de financiële steun kunnen we deze middelen effectief inzetten. Ze maakt het mogelijk om dit onderzoek op een kwalitatief hoog niveau uit te voeren en om met België een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een internationale samenwerking die glaucoompatiënten wereldwijd ten goede komt. Geef jonge onderzoekers een kans. Zonder jullie steun zouden onderzoeken zoals het onze niet kunnen plaatsvinden. Jullie bijdrage reikt veel verder dan cijfers en grafieken. Ze geeft ons de kans om nieuwe inzichten te ontwikkelen die op termijn het verschil maken voor mensen die leven met glaucoom. Dankzij jullie engagement kunnen wij werken aan een toekomst waarin patiënten langer hun zicht, hun zelfstandigheid en daarmee hun levenskwaliteit behouden, aldus Thomas en Jan. Al 20 jaar ondersteunt de Braille Liga baanbrekend oogheelkundig onderzoek. Dankzij jouw gift kunnen jonge onderzoekers als Thomas en Jan hun projecten realiseren en zo bijdragen aan een betere toekomst voor blinde en slechtziende personen. Doe vandaag nog een gift op rekeningnummer BE 11 4x0 4x0 4848 met de gestructureerde mededeling van het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Hartelijk dank voor je steun. Cruciale steun voor jonge onderzoekers. Bij de oprichting besliste de Stichting voor de Blinden om wetenschappelijk onderzoek te steunen via het Fonds voor Research in Oftalmologie, FRO. Die beslissing kwam er na het advies van het wetenschappelijk comité van de stichting, dat 9 professoren telt uit de universitaire oogheelkundige centra van ons land. Het FRO werd in 1996 opgericht op initiatief van professor Marie-Josée Tassignon, met als doel wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in België te stimuleren door beurzen toe te kennen aan jonge onderzoekers die zijn verbonden aan een Belgische universiteit. Het is voor onderzoekers aan het begin van hun carrière immers niet altijd vanzelfsprekend om fondsen te krijgen voor onderzoek. Het FRO wordt gefinancierd door verschillende Belgische wetenschappelijke verenigingen voor oogheelkunde, door de farmaceutische industrie en sinds 2006 ook door de Stichting voor de Blinden. De leden van het wetenschappelijk comité zijn professor Inge Kasteels van het UZ Leuven, Dr. Alexandra Kozirev van de UCL, professor Bernard Duchesne van het CHU in Luik, professor Bart Leroy van het UZ Gent, professor Sorchini Dubkail van het UZ Brussel, professor Laurence Postelmans van het CHU Brugman Horus, professor Marie-José Tassignon, de voorzitter van het UZ Antwerpen, FRO, en dokter Luc van Os, UZ Antwerpen, niet te vergeten, professor François Willermijn van de ULB. De internationale jury, samengesteld door het Fonds voor Research in Oftalmologie, FRO, selecteert de projecten op basis van hun wetenschappelijke waarde, hun originaliteit, hun haalbaarheid en het belang van de verwachte resultaten voor de oogheelkunde. De beste projecten ontvangen financiering van de Braille Liga, met dank aan de gulle schenkers die het belang van wetenschappelijk onderzoek naar waarde schatten. Ontdek onze podcastserie 4 vragen over LMD. Wil je visuele aandoeningen beter begrijpen? In de podcastserie 4 vragen om beter te begrijpen zetten experts elke aflevering 1 aandoening op een heldere en betrouwbare manier uiteen. Van glaucoom tot cataract of uveïtis. Onze afleveringen bieden duidelijke informatie over symptomen, risicogroepen en behandelingen. Luister mee naar de nieuwste podcast over leeftijdsgebonden maculadegeneratie, LMD, met professor Julie Jacob van het UZ Leuven op YouTube, Spotify, Acast, Apple of Amazon en blijf goed geïnformeerd. Portret. Alain, het absolute gehoor. Alain van Kauteren werd al van het vroege begin met slechtziendheid geconfronteerd en ontdekte muziek pas in zijn tienerjaren, waarna hij er zijn levenspad van maakte. Vandaag is hij gepensioneerd en bestuurslid van de Braille Liga, maar blijft hij getuigen en inspireren. Alain van Kauteren is geboren met een cataract van onbekende oorsprong. Niemand kon hem uitleggen waarom deze zeldzaamheid hem overkwam. Hij onderging meerdere operaties en droeg zijn hele jeugd zeer dikke brillenglazen. Als kind botste ik tegen meubels, viel ik van de trappen. Mijn ouders wisten zich geen raad met mijn slechtziendheid. Alain volgde onderwijs van het type 6. Daar leerde ik braille en muzikaal braille. Leer lezen en muziek spelen was het begin van mijn sociaal leven. Hij herinnert zich, mijn broer en ik lazen altijd voor het slapen gaan. Mama stormde dan binnen met het bevel om de lamp uit te doen. Ondertussen bleef ik dankzij braille lezen onder mijn deken. Liefde op het eerste gezicht. Op school werden we gestimuleerd om muziek te maken. Mij extra motiveren was niet nodig. Ik hield ervan, met mijn absoluut gehoor. In het middelbaar kiest Alain voor het orgel, een impressionant en fascinerend instrument. Maar de muziekafdeling van de school sluit omdat er een afdeling telefonie komt, waarin Alain geen zin heeft om zich in te schrijven. Zonder muziek op school schreef ik me in aan de academie en bereidde ik me voor op het centraal examen. Want Alain heeft één doel, het conservatorium. Daar is hij zeker van sinds dat concert van het Tsjechisch Filharmonisch Orkest, onder leiding van Karel Anserl. Ik was 14 jaar, het was liefde op het eerste gezicht. Ik was verbluft, ik huilde van emotie. Ik verliet de zaal met het idee dat ik niets anders kon dan muziek maken. Ik ging naar de platenwinkel om vinylplaten te kopen. De winkelierster zei tegen me, je zal ver komen in de muziek, terwijl ze me nog nooit had horen spelen. Maar ze voelde dat ik vastberaden was. Ik verliet de winkel pas wanneer ik gevonden had wat ik zocht. Haar aanmoedigingen hebben me enorm geholpen. Aan het conservatorium is hij de enige slechtziende. Uiteindelijk was iedereen van goede wil en waren er niet echt problemen. Ik herinner me vooral Christiane Paré, mijn harmonielerares. Een ongelooflijke en veel eisende vrouw die naar perfectie streefde. Na het conservatorium vindt Alain meteen een positie aan de Academie van Dinant. Ik heb mijn hele carrière muziek onderwezen, ook concerten gegeven, maar niet zoveel als ik had gewild, want de verplaatsingen waren te moeilijk te organiseren. Je verplaatsen is iets bijzonders, bekent Alain. Tijdens een vergadering aan het bestuursorgaan van de Braille Liga ontmoet hij Valérie Staal, maatschappelijk assistente. Ze was verbaasd dat ik me zonder witte stok verplaatste en verzekerde me dat dat gevaarlijk was, maar ik kon moeilijk aanvaarden dat ik een witte stok nodig had. Uiteindelijk volgde ik mobiliteitslessen bij de Brailleliga. Ik zal mevrouw Staal nooit genoeg kunnen bedanken voor haar instructies. Een positieve houding. Ik ben 73 jaar en kan zeggen dat ik gelukkig ben. Ik heb een partner waarvan ik hou, die me begrijpt. Ik ontmoette haar dankzij de orgellessen die ik gaf in Ter Hulpe. Wederom was het de muziek die haar op mijn pad bracht. Overstijg je handicap. Vergeet niet dat hij er is natuurlijk, maar bekijk de situatie, wat mogelijk is. Omring je goed, leg contacten. Niets is onmogelijk als je positief bent. Technologie. 25 jaar, Braille Tech. Op 17 en 18 oktober organiseerde de Brailleliga de 25e editie van Braille Tech, de technologie- en hulpmiddelenbeurs aangepast aan de visuele handicap. Een mooie gelegenheid om ook onze verschillende diensten, onze spelotheek en Brailleshop te ontdekken. Dit jaar zakten 766 bezoekers uit heel België af naar de Brailleliga om nieuwe, aangepaste hulpmiddelen te ontdekken, te vergelijken en uit te testen. Maar waarvoor komen de meeste bezoekers nu al 25 jaar en wat vinden ze eigenlijk van de beurs? Wij stelden hen de vraag. Een jong koppel, Lynn en Jimmy, kwamen voor het eerst naar de Braille Tech, samen met hun zoontje Mees, 6 jaar, en zijn begeleider van op school. Mees zit in een rolstoel en is blind aan het ene oog en heeft nog een restvisus van 5% in het andere, door een beschadiging van de oogzenuw. Ze willen niet enkel inzetten op braille. Tijdens de Braille Tech zoeken ze daarom uit welke mogelijkheden er bestaan voor een beeldschermloop met vergroting en spraak en een typmachine, zodat Mees vlot kan starten in het eerste leerjaar. Voor ze overgaan tot aankoop vragen ze zich wel nog af of de overheid effectief zal tussenkomen voor deze investeringen. Mark woont in Andenne en werkt in Brussel. Deze slechtziende ingenieur kon bij de vorige edities rekenen op een beurs om vergrotingssoftware te vinden die hem in staat stelt verder te werken. Dit jaar was hij op zoek naar een loop om zijn stripverhalen te lezen en een 3D-bol voor zijn gloednieuwe witte stok. Eenzelfde zoektocht voor een ouder koppel dat langskomt op nieuwe uiteinden voor de witte stok, bolletjes, op te pikken in de Brailleshop. Over 2 jaar kan een slechtziende vrouw een nieuw voorleestoestel aanvragen. Haar visuele handicap verslechterde de afgelopen jaren, waardoor de behandelingen voor haar huidige model te moeilijk worden. Een nieuw model is dus op zijn plaats en na een 5-tal jaar merkt ze alvast toch een groter aanbod, waardoor ze graag even wil uitproberen wat het beste past bij haar noden. Paul en Annie, 60ers, kwamen op aanraden van hun neef even ontdekken welke nieuwe hulpmiddelen er allemaal bestaan. Nog maar pas geconfronteerd met LMD, wil Paul zich informeren en ontdekken of een hulpmiddel hem kan helpen in het dagelijks leven. Edwige is 76. Deze Brusselse kwam samen met een vriendin naar Braille Tech met een heel duidelijk doel. Ik hoorde dat de Brailleliga cursussen geeft om te leren je smartphone te gebruiken, en ik ben gekomen om daar informatie over te krijgen, want ik kan er helemaal niets van. Ik ben ook gekomen voor een voorleesapparaat, een klein handig toestel om documenten te lezen. Ik heb het kunnen uitproberen en ik ben er best van overtuigd. Het is wel wat aan de dure kant, maar mijn vriendin heeft me net verteld dat ze het me met kerst cadeau doet. En dan is er nog Louis-Jean, 66 jaar. Gepassioneerd door nieuwe technologieën. Ik ben naar de RiaCare-beurs in Düsseldorf geweest en naar de Autonomic-beurs in Parijs. Op dit moment heb ik niets nodig, maar ik ben gekomen om de nieuwigheden te bekijken. Het boeit me zo enorm. Ik heb me ook geïnformeerd over braillecursussen. Ik zou er echt graag mee beginnen. Ook voor toekomstige professionals. De meest gestelde vraag aan de leveranciers van aangepast materiaal tijdens de beurs is uiteraard, wat is er nieuw? Ze merken de laatste jaren dat mensen vooral op zoek zijn naar kleinere en mobielere toestellen, die minder plaats innemen en makkelijker zijn om mee te nemen. Wat de levensduur van deze hulpmiddelen betreft, raden de gespecialiseerde leveranciers blinde en slechtziende personen aan om hun noden te herevalueren in functie van de evolutie van het gezichtsvermogen en zo nodig een nieuw toestel te overwegen. Tussen de meute bezoekers zien we heel wat jongeren in groepjes zwermen van stand naar stand. Het blijkt te gaan om studenten oogzorg, afstudeerrichting orthoptie, die voor het vak Low Vision een bezoek brengen aan de beurs. Ze kregen elk een opdracht mee, bijvoorbeeld het vergelijken van verschillende beeldschermloepen. De Braille-tech is ideaal om te ontdekken welke toestellen er allemaal bestaan, zodat we later in het werkveld de juiste tips kunnen geven aan cliënten. De beurs is heel toegankelijk en je kan als bezoeker makkelijk vragen stellen aan iedereen. Doordat alles van verschillende leveranciers bij elkaar te vinden is, is het maar een kleine stap om wat meer info te krijgen over heel wat aangepast materiaal. BrailleTech wordt georganiseerd met de steun van Equal Brussels. 5 december, Internationale Dag van de Vrijwilligers. In 2024 kon de Braille Liga rekenen op de inzet van 414 vrijwilligers, die het verloop van een lange reeks activiteiten hebben verzekerd. Het klaarmaken van bestellingen van de Braille Shop, het inpakken van het magazine Witte Stok en het verzend klaarmaken van brieven, het inspreken van audioboeken, begeleiding van onze leden bij uitstapjes enzovoort. Deze vrijwilligers bieden ook onmisbare hulp bij evenementen zoals BrailleTech. Dit jaar stonden maar liefst 42 van hen ons daarbij. Zo verzekerden ze het onthaal, de bar en de begeleiding van bezoekers van en naar het station of de metrohalte. We willen ze graag bedanken voor hun betrokkenheid, tijd en energie die zij besteden aan onze missie en aan de inclusie van personen met een visuele handicap. Van harte bedankt. Wil jij ook meehelpen en bijdragen aan de inclusie van blinde en slechtziende personen in heel België? Heb je tijd en talenten die je wil inzetten? Stuur je kandidatuur naar vol@braille.be. Jouw rechten. Nieuws van de sociale dienst. Rechten van personen met een handicap, sociale diensten en hulp aan personen, mobiliteit, toegankelijkheid. Hier vind je beknopte en praktische informatie gericht op de visuele handicap en maatregelen die een belangrijke impact hebben op het sociale leven van onze cliënten. Hervorming van het recht op werkloosheidsuitkering. Op 1 januari loopt het recht op werkloosheidsuitkering voor de begunstigden die in september verwittigd werden ten einde. Deze hervorming zal ook personen die een uitkering van de DGHAN ontvangen treffen. Het verlies van werkloosheidsuitkeringen kan immers invloed hebben op de berekening en dus op het bedrag van hun uitkeringen. Afhankelijk van de andere inkomsten van het huishouden kan het zijn dat een herziening van het dossier niet leidt tot een hogere uitkering of dat het verschil klein blijft. Is dit op jou van toepassing? Aarzel niet om contact op te nemen met je maatschappelijk assistent, bijvoorbeeld om een administratieve herzieningsaanvraag bij de DGHAN in te dienen of een aanvraag voor hulp bij het OCMW. Stopzetting van uitbetalingen via postassignatie. Op 1 januari 2026 komt er een einde aan de betalingen via postassignatie. Dat systeem maakt het mogelijk om een pensioen of uitkering contanten via Bpost te ontvangen. Bpost zal het geld niet langer kunnen bezorgen aan de begunstigde in de vorm van een postassignatie. Het bedrag wordt voortaan gestort op een bankrekening. Dat geldt ook voor de belastingteruggave die de FOD Financiën moet uitvoeren. Heeft dit een impact op jou? Neem contact op met je maatschappelijk assistent om samen de meest geschikte oplossing te vinden. DGHAN, nieuwe procedure voor de heropening van afgesloten dossiers. Sinds 15 september hanteert de DGHAN een nieuwe procedure voor het heropenen van afgesloten dossiers binnen de rubriek Evaluatie. Wanneer je een beslissing betwist, kan je binnen 3 maanden een herziening aanvragen. Deze heropening, op initiatief van de burger of van de DGHAN zelf, bijvoorbeeld in geval van een fout, vermijdt dat er een nieuwe aanvraag moet worden ingediend of dat er een gerechtelijke procedure opgestart moet worden. De procedure geldt onder meer voor meningsverschillen met het multidisciplinair evaluatierapport, Afsluitingen na twee niet gerechtvaardigde afwezigheden op een afspraak, het niet bezorgen van het medisch verslag, ondanks twee herinneringen. De aanvraag moet gemotiveerd worden en ingediend worden door een professional, een arts, een specialist, een begeleidingsdienst. Je kan de aanvraag indienen via het contactformulier, e-mail of per post. Onze maatschappelijke assistenten staan klaar om je te helpen bij deze procedure. Brussel, website van de dienst FAAR offline. De website van de dienst FAAR, die sinds 2014 online was, werd op 5 november gedeactiveerd. De informatie die erop stond, is voortaan terug te vinden op beter toegankelijke websites. Voor algemene informatie over handicap in het Brussels gewest kan je voortaan terecht op https://handicap.brussels. Handypark komt naar Brussel. Het gratis platform dat in Vlaanderen werd gelanceerd, is nu beschikbaar in 18 van de 19 Brusselse gemeenten. Sint-Joost is niet betrokken, aangezien daar geen probleem is met scanwagens. Met deze app kunnen personen met een handicap één of meerdere voertuigen registreren op basis van hun nummerplaat, zodat ze geen parkeerboete meer krijgen van de scanwagens in de deelnemende gemeente. Let op, de parkeerkaart voor personen met een handicap moet nog steeds duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig worden geplaatst. De onzichtbare handicap. Een visuele handicap is vaak niet meteen zichtbaar voor de buitenwereld. Juist dat maakt het moeilijk om ermee naar buiten te komen. Wanneer vertel je het? Hoeveel deel je? En hoe voel je je daarbij? We staan stil bij de zoektocht naar acceptatie van jezelf en naar begrip van anderen. Een echte mentale belasting. Laurence Blokmans is psychologe en begeleidt de Franstalige praatgroepen PsyBru van de Braille Liga, waar het onderwerp van een onzichtbare handicap vaak aan bod komt. Een handicap is niet iets wat je op een dag ineens voor altijd accepteert of integreert, legt ze uit. Het zijn stappen, soms kort, soms lang. Er zijn dagen met en dagen zonder. Vervolgens evolueert de ziekte, vermindert het zicht en dat vraagt telkens opnieuw om acceptatie. Bovendien kan het gebeuren dat sommige familieleden of vrienden het aspect handicap vergeten en soms wat ruw reageren. Je moet er soms opnieuw aan herinneren, zelfs aan mensen die met je samenleven, want zij zien je thuis zelfstandig leven en vergeten dat het problematisch wordt als ze meubels of voorwerpen, de suiker, zeep, administratieve documenten, verplaatsen zonder het je te vertellen. Het wordt nog complexer wanneer de handicap onzichtbaar is. Soms kan het voor iemand prettig zijn om een avond door te brengen met onbekenden en over alles te praten behalve over de handicap. Het hangt af van de stemming, de context en het kan van dag tot dag verschillen. Het is heel vermoeiend en vaak voortdurend aanwezig, een echte mentale belasting. Maar wat kan je dan doen? Het is belangrijk om te beseffen in welke toestand je je bevindt en om, indien nodig, te communiceren. Bijvoorbeeld, vandaag heb ik hulp nodig of vandaag gaat het goed. Moet je een zichtbaar teken van je handicap dragen, zoals een zonnebloem? Zie na dit artikel. Dat is bij iedereen anders, vervolgt de psychologe. Sommigen vinden het praktisch, anderen juist stigmatiserend. Bij een visuele handicap is de witte stok een bekend teken, maar niet iedereen gebruikt die. In de praatgroepen vertellen sommigen dat ze aarzelen er een te gebruiken. Het markeert hen als blinde of slechtziende, terwijl ze het diagnoseproces misschien nog niet helemaal hebben aanvaard. Maar ik merk dat degenen die met een witte stok lopen juist degenen die twijfelen aanmoedigen, terwijl ze zelf in het begin ook terughoudend waren. Leven met een handicap, zeker een onzichtbare, is geen rechte weg. Het is een kronkelend pad, vaak vermoeiend, en dat vergt heel veel energie. Het is ingewikkeld, omdat het je confronteert met een omgeving en mensen die vaak niet aan je verwachtingen voldoen. Daarom is communiceren zo belangrijk. Stap voor stap zelfvertrouwen opbouwen. Eline van Samang, ergotherapeute bij de Braille Liga, vult aan. Het is heel normaal dat je in sommige situaties gefrustreerd, onzeker of zelfs beschaamd voelt. Het helpt om die gevoelens niet weg te drukken, maar om erover te praten met een professional of met lotgenoten. Zo merk je dat je niet alleen staat. Vaak ligt de oorzaak van onbegrip trouwens niet bij jou, maar bij je omgeving. Mensen weten gewoon niet altijd hoe ze moeten reageren. Meestal is dat niet slecht bedoeld, maar het komt voort uit onwetendheid. Zelfvertrouwen groeit stap voor stap. Je kan beginnen in een veilige kring, bijvoorbeeld bij vrienden of familie, en later ook bij mensen die je minder goed kent. Een korte uitleg is vaak voldoende. Je hoeft nooit meer te vertellen dan waar jij je comfortabel bij voelt. Hulpmiddelen kunnen daarbij ook helpen, als signaal of als ijsbreker. Ik raad de mensen aan, als eerste stap, om een identificatiestokje vast te houden wanneer ze buitenshuis gaan, of eventueel de badge te dragen met de tekst "Ik ben slechtziend". Belangrijk is om over je handicap te spreken op momenten dat het relevant is, zoals bij het oversteken of in een noodgeval. Daarnaast kan het ook deugd doen om aansluiting te vinden bij online communities of groepen op sociale media, waar ervaringen gedeeld worden en je tips of herkenning kan vinden. Onze cliënten getuigen. Ingrid, 51. Zolang je je handicap verbergt, verberg je ook een deel van jezelf. Ingrid is een alleenstaande moeder van 3 kinderen en leeft met de ziekte van Stargardt, een netvliesaandoening waarbij het zicht progressief achteruit gaat en het contrast en de kleuren vervagen. Sommige delen zijn wazig en op andere plaatsen zie ik helemaal niets, vertelt ze. Ingrid kreeg als kind de diagnose retinitis pigmentosa, later bijgesteld naar Stargardt. In mijn jeugd waren er amper hulpmiddelen. Ik kreeg boeken in groot druk, maar verder was er weinig ondersteuning. Ik voelde me heel eenzaam in de klas. Leren ging moeilijk, want ik zag niet wat er op het bord stond en er was geen begrip. Ik voelde me gewoon alleen. Ook thuis was er weinig ruimte voor aanvaarding. Mijn ouders konden het niet accepteren. Ze probeerden via homeopathie mijn zicht te verbeteren. Ik deed alsof het hielp en mijn zicht niet verder achteruit ging om hen gerust te stellen. En mijn schoonouders vroegen zich af of ik wel voor hun zoon zou kunnen zorgen. Dus moest het verborgen blijven dat mijn zicht nog zou verslechteren. Mijn handicap mocht er niet zijn. Ingrid leefde jarenlang met een masker op. Omdat mijn omgeving het niet wilde aanvaarden, kon ik het zelf ook moeilijk. Pas toen ik een beroepsopleidingssecretariaat volgde voor personen met een handicap, kwam er wat acceptatie. Op het werk deed ik mijn job goed. Daar werd ik wel aanvaard. Ze bleef zichzelf echter voortdurend wegcijferen. Ik wilde, kost wat kost, een normaal leven leiden. Trouwen, werken, huishouden, kinderen opvoeden. Doen, 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 zodat niemand last zou hebben van mijn handicap. Er bleef weinig ruimte over voor mezelf. 4 jaar geleden verloor Ingrid haar man. Dat was een breekpunt. De band met mijn schoonouders viel weg en ik voelde, ik hoef me niet meer anders voor te doen. Sindsdien ben ik beginnen wandelen met de witte stok. Mijn handicap werd zichtbaar en dat voelde als een bevrijding. Toch bleef het moeilijk om erover te praten. Ik dacht altijd dat ik niet goed genoeg was. Ik was bang voor rare reacties, uit onbegrip of gewoon dommigheid. Zelfs bij online daten merkte ik het verschil. Als ik vermeldde dat ik slechtziend was, kreeg ik minder matches. Mensen zijn niet op zoek naar iemand met een beperking. Maar ik wilde niet met een masker op daten. Wat moeilijk blijft, is dat de handicap het eerste is wat mensen van je zien of weten. Je wordt meteen geclasseerd in een groep en er wordt niet verder gekeken wie je bent als persoon. Want ja, ik heb een visuele handicap, maar ik ben ze niet. Ik ben veel meer dan dat. Gaandeweg vond ze haar evenwicht. Als ik het vertelde aan mensen bij wie ik me veilig voelde, voelde ik verbinding. En hoe sneller ik het zei, hoe meer begrip ik kreeg. Mensen die het weten, kunnen er ook rekening mee houden, hulp aanbieden. Na al mijn ervaringen is het me steeds minder beginnen boeien wat mensen denken en nu kom ik er meestal gewoon meteen vooruit. De witte stok speelt daarin een grote rol. Ik noem hem Vinky, een allusie op blinde vink, lacht ze. Hij betekent heel veel voor mij. Zonder hem voel ik me bloot. De stok maakt mijn handicap zichtbaar voor andere weggebruikers en wordt een soort alibi. Mensen begrijpen meteen waarom ik misschien naast een deurklink grijp of fietsers schelden mij niet meer uit als ik toch per ongeluk even in de weg loop. Hij verklaart, ontzorgt en zonder stok ga ik gewoon niet meer veilig de weg op. Ze kijkt nuchter terug op haar leven. Ik had als kind niet de kracht om op te komen voor mezelf. En als volwassene kan je anderen niet veranderen in hoe ze met je omgaan. Ik heb spijt dat ik mijn plek niet meer heb opgeëist. Dat ik me te veel heb weggecijferd om toch maar te proberen een normaal leven te leiden. Dat ik niet duidelijker heb gezegd, ik mag er zijn. Ik heb recht op mijn eigen tempo en noden. Vandaag heeft Ingrid opnieuw een partner. Iemand die ook slechtziend is. En dat is een meerwaarde. We begrijpen elkaar enorm goed, moeten ons niet bewijzen aan elkaar en zijn gelijk in de relatie. Wie uiteindelijk zijn handicap blijft verbergen, verbergt ook zichzelf. En zo ga je niet deelnemen aan de maatschappij. Laat staan, genieten van het leven. Je mist zoveel moois. Ik besef meer dan ooit hoe kostbaar de kleine gelukskes zijn. Ik geloof dat je wel wat moet meegemaakt hebben om te kunnen waarderen hoe mooi het leven eigenlijk is. Inca 31. Verlies jezelf, maar kom terug. Inca leeft met retinitis pigmentosa in de vorm van kokerzicht. In 2022 merkte hij dat er iets niet klopte. Hij had moeite om scherp te zien en dingen te onderscheiden. Het viel de arts op dat ik veel floaters had. Noot van de redactie, glasvochttroebelingen in het oog. Onscherp verzicht en dat er qua perifeer zicht ook iets niet juist was. Na verdere onderzoeken in het UZ Leuven viel de diagnose. Mijn leven veranderde volledig. Autorijden, fietsen, spontaan ergens heen gaan, veel dingen die ik vroeger zelfstandig deed, heb ik moeten afgeven. De weg naar aanvaarding liep niet eenvoudig. Ik kon het eerst niet echt volledig verwerken, maar na een tijd verslechterde mijn zicht en moest ik verdere stappen ondernemen. Ik kreeg de nodige hulp in het UZ Leuven en later bij de Brailleliga. Ik kreeg steun bij praktische zaken, werk en mobiliteit, tot en met de acceptatie van mijn handicap. Mijn begeleiders bij de Brailleliga vormden voor mij de vuurtorens aan wal, daar waar ik verloren was geraakt op zee. Inca hield zijn handicap lang verborgen voor de buitenwereld. Voor mij was het enorm moeilijk om erover te praten met anderen. In het begin toch, omdat ik het zelf nog niet helemaal de kans had gegeven om te laten bezinken. Ik voelde me enorm machteloos en was bang dat ik mezelf nutteloos zou voelen. Ik bleef maar gaan en acties ondernemen om zo normaal mogelijk door het leven te kunnen gaan. Maar dat ging ten koste van mijn eigen mentale en fysieke gezondheid. Ik heb mezelf ertoe moeten slepen om mijn collega's op de hoogte te brengen. Achteraf gezien was dat een goede beslissing, omdat ik mezelf zo onbewust openstelde. Vandaag zou ik rapper hulp vragen op vlak van verwerking. Sommige dingen zijn groter dan we zelf aankunnen, en er is niets mis met je trots en verleden even opzij te zetten en te praten met een psycholoog of therapeut. Intussen wandelt Inca met de witte stok. De stok geeft me veiligheid en maakt mijn handicap zichtbaar. Dat opent soms een dialoog, en aangeboden hulp kan je aanvaarden of afslaan. Dat Inca vandaag duidelijk een hele stap verder staat in de acceptatie van zijn handicap, bewijst ook zijn tattoo. Het oog en de lijn symboliseert het feit dat mijn hand nu een deel is van mijn zicht. Waar ik ook heen ga, mijn zicht is niet enkel meer met mijn ogen, maar ook met de hand, door te voelen en de witte stok te gebruiken. Hij besluit met een boodschap voor wie zijn handicap nog verbergt. Vraag je vooral af waarom. In het begin zeg je wel dat je niet wilt dat andere mensen oordelen over jou, maar realiseer je dit, je kan nooit 100% weten wat een ander denkt. Onmogelijk. Je reflecteert 9 kansen op de 10 alleen maar wat jij over jezelf denkt. Je moet doorgaan voor jezelf, niet voor anderen. Zet jezelf eerst en dan pas kan je zelf geven aan anderen. En het is normaal om het gevoel te hebben dat je jezelf verliest of voelt wegslippen. Ga je gang, verlies jezelf, dat mag. Maar het belangrijkste is dat je terugkomt. Het zonnebloemteken, het onzichtbaar zichtbaar maken. Nog niet wijdverspreid bekend, maar het dragen van de Hidden Disability Sunflower wijst mensen in je omgeving, waaronder personeel, collega's en zorgverleners, er discreet op dat je misschien wat extra steun, hulp of tijd nodig hebt. Ze is bedoeld voor personen met een onzichtbare handicap, zoals autisme, chronische pijn, dementie, angst en visuele of gehoorstoornissen. Nee tegen minder taxibus. Deze zomer kondigde de MIVB aan dat Taxibus, haar vervoerdienst voor personen met een handicap, aangepast zou worden. Begin november werden de eerste wijzigingen doorgevoerd. Tijd om de balans op te maken van dit cruciale dossier voor de mobiliteit van onze cliënten. Deze zomer kondigde de MIVB een drastische vermindering aan van haar taxibusaanbod. Nog 12.000 ritten per maand, maximum 60 per persoon. Een beslissing ingegeven door budgettaire redenen, met meteen een voelbare impact. Omdat de beschikbare tijdsloten razendsnel volzet waren, werd improviseren onmogelijk. Een ongegronde beperking. Het nieuws veroorzaakte boosheid en onrust. We merkten het meteen. Heel wat cliënten raakten niet meer tot bij onze activiteiten. Anderen konden niet langer naar een medisch onderzoek of hun werk. Zo ook Damien, 38 jaar. Ik ben blind, geluidstechnicus, muziekdocent. Ik doe vrijwilligerswerk en ben sterk betrokken in het sociale en politieke leven. Ik werd jammer genoeg gedwongen om keuzes te maken. Omdat je zo lang op voorhand moet reserveren, is er geen ruimte meer voor het onverwachte. Deze zomer brak ik bijvoorbeeld mijn witte stok. Ik ging naar de brailleshop om hem snel te laten herstellen, maar een taxibus boeken was niet meer mogelijk. Dan maar een gewone taxi, €50. Dat kan ik niet telkens betalen. Voor uitstapjes met vrienden haak ik nu af, te duur. Vroeger gebruikte ik taxibus bijna elke dag. Vandaag moet ik prioriteiten stellen en dus ook dingen opgeven. Die dienst is nochtans essentieel, voor mij, maar ook voor mijn leerlingen, de mensen die ik begeleid, voor mijn werk. Taxibus is de wagen die ik nooit zelf zal kunnen besturen. Ik kan niet blij zijn met een plekje aan het vogelpikbord. Dit is een enorme stap achteruit. Verschillende verenigingen, waaronder de Braille Liga, veroordeelden meteen deze aantasting van de mobiliteit en het feit dat de beslissing genomen werd zonder overleg met de betrokken personen. Er werden petities gelanceerd en tal van vergaderingen belegd tussen de MIVB, de Brusselse minister van mobiliteit Elke van den Brand, Unia en het CAWAB, Toegankelijkheidscollectief Wallonië-Brussel, waar ook de Braille Liga lid van is. Welkome aanpassingen, maar nog onvoldoende. In november, na deze gesprekken, kondigde de MIVB enkele bijsturingen aan. Het aantal ritten wordt opnieuw opgetrokken tot het niveau van 2024. En er komen aanpassingen aan de reservatiemogelijkheden. Ritten kunnen tot 15 dagen voor de afspraak worden gepland, vanaf 10:30 via taxibus.be of telefonisch. Onze leden zeggen dat het beter gaat, dat er minder weigeringen zijn. Dat stemt ons gelukkig, maar we betreuren dat er nog steeds weigeringen voorkomen en dat er nog altijd een vaste termijn wordt opgelegd voor reservaties, zegt Kadia Tamditi, beleidsmedewerker bij de Braille Liga. De taxibusdienst is van onschatbare waarde. Zelfs als het MIVB-netwerk 100% toegankelijk zou worden voor alle handicaps, zouden sommige mensen het nooit kunnen gebruiken. Zoals bij digitale tools, die niet voor iedereen toegankelijk zijn, moet er altijd een alternatief blijven bestaan, papier of een telefoonnummer. Dat moet ook gelden voor vervoer, een alternatief voor wie het gewone netwerk niet kan gebruiken. Stel je iemand voor die plots blind wordt. Je kan die persoon dan niet vragen om alleen de metro te nemen. Op het moment dat we dit schrijven, heeft het Brussels gewest nog steeds geen regering. Mobiliteit is een fundamenteel recht. De regering moet, zelfs in lopende zaken, alle hefbomen inzetten om een einde te maken aan deze onrechtvaardige maatregel. We blijven ons volledig inzetten en zetten onze gesprekken voort om deze dienstverlening verder te verbeteren, besluit Kadia. Samen zetten we dingen in beweging. Ondervind jij nog steeds moeilijkheden bij het reserveren van je trajecten? Laat het dan weten aan onze belangenbehartiger Eline van Samang via eline.van.samang@braille.be. Dagelijks leven. Couvret vierde het Brailleschrift. Op 20 september vierde Couvray, het geboortedorp van Louis Braille nabij Parijs, de 200ste verjaardag van Braille. Een ideale gelegenheid om het brede publiek bewust te maken van het belang van deze uitvinding en om haar bedenker te eren. Wij waren aanwezig op deze feestelijke dag. Deze dag werd georganiseerd door het Openbaar Samenwerkingsverband van het Louis Braille Museum, opgericht door de Fédération des Aveugles de France, de Franse Federatie van Blinde Personen, samen met de gemeente Couvray. Het doel was om de uitvinding van Louis Braille en zijn geboortedorp opnieuw in de kijker te plaatsen. De activiteiten vonden dan ook plaats tijdens een familiale en inclusieve feestdag in het huis waar de briljante uitvinder geboren werd en in het omliggende park en kasteel. Een bijzondere meter. Voor deze prestigieuze verjaardag kon Couvray rekenen op een uitzonderlijke meter, de Amerikaans-Ethiopische advocaat en activiste Haben Girma, die doof en blind is en zetelt in de Commissie voor Sociale Verbondenheid van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze reisde speciaal vanuit de Verenigde Staten naar Frankrijk voor die 200-jarige jubileum. Als eerste doofblinde persoon die afstudeerde aan de Harvard Law School, benadrukte Haben Girma de bevrijdende kracht van Braille. Het stelt blinde, slechtziende en doofblinde personen in staat om zelf te kiezen welke richting ze uit willen in hun leven. Braille maakt deel uit van mijn dagelijkse leven, zegt ze. Zonder dit schrift had ik nooit kunnen bereiken waar ik vandaag sta. Ik werd advocaat om ervoor te zorgen dat de rechten van blinde personen gerespecteerd worden. Ik strijd ervoor dat alle barrières tussen ziende en niet-ziende mensen op een dag verdwijnen. Tijdens haar lezing beantwoordde Haben Girma tal van vragen uit het publiek. Een medewerker typte de vragen op een tablet, waarna deze via Bluetooth naar haar Braille-tablet werden verstuurd. Ze vertelde over haar traject als student en juriste, haar inzet voor de rechten van personen met een handicap en haar internationale ervaringen. Een indrukwekkend parcours dat ze ook beschrijft in haar biografie, Haben, the Deafblind Woman Who Conquered Harvard Law. Hulde, ontmoetingen en signeersessies. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan waren er ook momenten om hulde te brengen aan Louis Braille en zijn nalatenschap. Bruno Gendron, voorzitter van de Fédération des Aveugles de France, hield een krachtig pleidooi voor Braille als onmisbare hefboom voor inclusie, vooral op het vlak van onderwijs en werk. Braille is ongelooflijk modern, zei hij. Braille behoort iedereen toe. Het is niet enkel de strijd van personen met een visuele handicap, maar van de hele samenleving die inzet op inclusie. Ondanks de regen kwam er veel volk opdagen om een erg divers en interactief programma te ontdekken. Rondleiding in het Braille Museum, workshops Braille lezen en schrijven, Braille gezelschap spelen, het maken van tactiele illustraties, een tentoonstelling van voelbare en hoorbare geluidssculpturen, demonstraties van Lego Braille Bricks, initiaties blinde voetbal, judo en tennis voor slechtzienden door lokale sporters, lezen in het donker met auteur Bernard Minier, sessies cinema zonder beeld met audiodescriptie en nog veel meer. Het was ook het ideale moment om nieuwe publicaties voor te stellen. Noël Roy, voormalig conservator van het museum en de erfgoedbibliotheek Valentin Houy, presenteerde Louis Braille aan Code de Vie, dat de levensloop van Braille en de ontwikkeling van zijn uitvinding belicht aan de hand van uniek archiefmateriaal. Joël Hardy, die de internationale erkenningsprocedure coördineert om Braille te laten opnemen op de werelderfgoedlijst, stelde Un héritage de Louis Braille, Éloge de la lecture et de l'écriture voor. Dit werk bundelt getuigenissen van blinde, slechtziende en ziende auteurs, werkzoekende, ingenieurs, onderzoekers, kunstenaars, studenten, gepensioneerde ondernemers, leerkrachten, uitgevers, informatici enzovoort, braillegebruikers en niet-gebruikers, rond één kernvraag. Welke plaats geef je aan braille in jouw leven? Uit onze enquête van de Week van de Braille Liga 2025 blijkt dat 69% van de blinde personen en 14% van de slechtziende personen braille kent. 45% gebruikt het dagelijks, 12% regelmatig. Meer dan de helft van de braille lezers gebruikt het dus vaak, mede dankzij nieuwe technologieën die het gebruik toegankelijker maken. België heeft Braille erkend. Wat is de volgende stap? De Brailleliga nam actief deel aan deze herdenkingsdag, en met reden. Dankzij het dossier dat Bruno Liessen namens de Brailleliga indiende, hebben zowel Vlaanderen als de Federatie Wallonië-Brussel het aanleren en gebruiken van Braille erkend als representatieve elementen van het immaterieel cultureel erfgoed. Daarmee sluit België zich aan bij Duitsland, Frankrijk en Portugal, die dit eerder al deden. De volgende stap is de erkenning van Braille als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid door UNESCO, een proces gecoördineerd door Joël Hardy. Daarvoor moeten nog andere landen Braille opnemen in hun nationale inventaris, onder meer Brazilië, Italië, Marokko, Canada, Japan en Senegal zijn al met de voorbereidingen gestart. Blind geluk. Hoe wordt het concept geluk benaderd binnen de geschiedenis van de visuele handicap? Dat vroeg studenten pedagogische wetenschappen Maui van Lierde zich af. Voor haar thesisonderzoek lieten we haar met plezier in het rijke archief duiken van het magazine van de Brailleliga, De Witte Stok. In elk onderzoek bekeek Maui systematisch alle citaten waarin het woord geluk of gelukkig voorkwam en plaatste ze in hun sociale en historische context. Daaruit blijkt dat geluk in Witte Stok niet werd voorgesteld als een innerlijk gevoel, maar als iets dat ontstaat in contact met anderen, door werk, ontmoetingen, steun, vriendschap en maatschappelijke deelname. Door de jaren heen zag ze de nadruk verschuiven. In de jaren 50 stond arbeid en persoonlijke inzet centraal. In de jaren 60 en 70 werd geluk steeds meer verbonden aan maatschappelijke toegang, ondersteuning en deelname aan de gemeenschap. In de jaren 80 en 90 kreeg solidariteit en het delen van ervaringen een prominente plaats. Het onderzoek laat zien dat blinde en slechtziende personen niet alleen als hulpbehoevend werden voorgesteld, maar als actieve actoren die geluk kunnen ervaren, delen en schenken. Witte Stok fungeerde als platform waarop deze ervaringen werden verwoord en erkend en biedt daarmee een waardevolle blik op de emotionele geschiedenis van de visuele handicap. Hoor je graag wat uitgebreidere inzichten uit het onderzoek? Wij hadden er een gesprek over met Maui, te beluisteren op ons podcastkanaal. Enkele vragen aan de thesispromotor, hoogleraar pedagogische wetenschappen, aan de KU Leuven, Pieter Verstraeten. Hoe kwam u bij dit thema? Ik ben een van de weinige Vlaamse Nederlandse onderzoekers die zich bezighoudt met de geschiedenis van personen met een handicap. Er zijn wel institutionele geschiedenissen beschikbaar, overzichten van de geschiedenis van een instituut of een organisatie, maar echt diepgaand wetenschappelijk onderzoek ontbreekt vooralsnog. Binnen de internationale geschiedschrijving is emotiegeschiedenis een domein dat steeds meer aandacht krijgt. En dus wou ik beide domeinen, emotiegeschiedenis en disability history, met elkaar in verband brengen. Welk inzicht neemt u mee? Dat we ook naar geluk kunnen kijken op een manier die wat voorbijgaat aan de nogal egocentrische interpretaties die vandaag wijdverspreid zijn. In De Witte Stok werd geluk namelijk vaak in verband gebracht met samenhorigheid, samen zijn, dingen in groep doen. In deze specifieke tijden vind ik dat een boodschap die we niet uit het oog mogen verliezen. Hoe schat u de waarde in van het onderzoek? De waarde van dit onderzoek bestaat in het benadrukken dat personen met een handicap ook een geschiedenis hebben. Het feit dat die nog niet de aandacht kreeg die ze verdient, draagt ertoe bij dat personen met een handicap nog steeds te veel geconfronteerd worden met discriminatie. De maatschappelijke waarde van het onderzoek bestaat hierin. Personen met een handicap worden soms nogal eens stereotyp voorgesteld als ongelukkig. Ze kunnen zogezegd heel veel zaken niet en dus moeten ze wel ongelukkig zijn. Onderzoek naar het verband tussen geluk en handicap kan deze overtuiging makkelijk onderuit halen. Wil jij graag meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het onderwijs aan personen met een visuele handicap? Stuur dan een mailtje naar pieter.verstraeten@kuleuven.be. Verstraeten is V-E-R-S-T-R-A-E-T-E. Nieuws van de Brailleshop. Gezellig samen rond de tafel, knus, binnen, tegen de kou en klaar om het nieuwe jaar goed te starten. De Brailleshop helpt je ook deze winterperiode door met praktische en sfeervolle artikels. Op naar een jaar vol gezelligheid, gezondheid en verbondenheid. De donkere dagen vragen om wat extra licht. Met onze nieuwe lampen R2639 tot R2641 breng je warmte en helderheid in huis, ideaal voor lange winteravonden. Je ziet ze al blinken onder een van onze lampen. Met onze nieuwe agenda's hou je alles netjes op orde voor een frisse start in het nieuwe jaar. Zoals gewoonlijk zijn ze verkrijgbaar in diverse formaten, R2648 tot R2655. Zo begin je 2026 georganiseerd en met overzicht. Feestje gepland of gewoon eens uitgebreid koken? De dubbele airfryer R2634 maakt het makkelijk om tegelijk verschillende gerechten klaar te maken. Handig voor de eindjaarsfeesten en voor wie meerdere gasten ontvangt. En met de bijhorende accessoires, siliconen of wegwerkbare inzetmandjes R2635 tot R2638 wordt het nog handiger om culinair uit de hoek te komen. Praktisch. Van 25 december tot en met 9 januari is de Brailleshop gesloten. Vanaf 12 januari ontvangen we je opnieuw graag op afspraak in Brussel, van maandag tot en met donderdag, van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 16 uur. Raadpleeg de meest recente info over werking, activiteiten, artikels en prijzen op www.braille.be/brailleshop. Werk. Inclusief werk, onze ambitie. Half november onthulde de Braille Liga en Fossour de Bruxelles en 10 andere organisaties die actief zijn in de professionele integratie van personen met een sensorische handicap een open brief voor inclusief recruteren. Een belangrijke oproep, terug te vinden op www.braille.be. We weten het, blinde en slechtziende personen vormen een zwaar onderschatte beroepskracht en hebben enorm veel talent te bieden. Dat geldt ook voor Mukio, 22 jaar. Deze jonge luikenaar volgde zijn middelbare studies aan het IRHOF, waar hij computer- en kantoorvaardigheden leerde, en daarna volgde hij de opleiding tot onthaalmedewerker aan het Centre de Formation Professionnelle van de Braille Liga. Deze opleiding ronde hij afgelopen oktober af met een stage in het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, als parlementair bediende. De stage bestond uit bezoekers ontvangen, badges maken, post sorteren en verdelen, e-mails behandelen, oproepen beantwoorden, bezoekers informeren, maar ook vergaderzalen voorbereiden. Na zijn stage solliciteerde Mukio spontaan. Als het niet lukt, heb ik andere wensen. Ik zou graag psychologie of sociaal werk studeren. In het begin wilde ik timmerman of interieurarchitect worden, maar mijn zicht verslechterde te plots en te snel. Daarom koos ik voor kantoorwerk. Eerst uit noodzaak, maar uiteindelijk vind ik het heel leuk. En waarom zou jij ook geen andere wegen verkennen? Onze jobcoaches staan voor je klaar en begeleiden je bij je loopbaanproject of carrière-switch. We zetten onze kennis, ervaring en netwerk in voor jouw professionele ontwikkeling. Neem gerust contact op via werk@braille.be. Vrije tijd. Van schrijven naar spelen. Op 2 oktober ontdekten cliënten en medewerkers van de Braille Liga het theaterstuk Non, je ne me laisserai pas submerger par l'obscurité, geschreven en gebracht door onze cliënten. Een grote première die talenten en nieuwe roepingen aan het licht bracht. De Ray Charles zaal zat helemaal vol om de uitvoeringen van Michel, Gilles, Isabelle, Francine, Alan, Christelle en Jolande aan de piano te zien. Sanaï verzorgde de vertelstem van het verhaal en de vrijwilligers Jean-Alexis en Tiana maakten de rest van de cast compleet van Non, je ne me laisserai pas submerger par l'obscurité, ofwel, nee, ik laat me niet overspoelen door de duisternis. Het stuk combineert tekst, zang, dans en piano en kwam voort uit schrijfworkshops georganiseerd door de bibliotheek van de Braille Liga. Dit collectieve kunstproject gaf de deelnemers de kans om hun huis te verlaten, nieuwe contacten te leggen en onverwachte talenten te ontdekken die het publiek versteld deden staan. Aan het roer stonden Mathilde en Natis, de activiteitenbegeleiders van de BIP. Toen de deelnemers begonnen te schrijven, wisten ze dat hun verhalen op het podium zouden komen, maar met respect voor anonimiteit. Daarom zijn de schrijvers niet altijd de acteurs, legt Mathilde uit, die blij is met het eindresultaat. De groep heeft zich echt geamuseerd. Er ontstond een mooie chemie tussen acteurs die elkaar niet kenden en goed op elkaar ingespeeld waren. Ik hoop dat ze deze vriendschappen blijven koesteren en wie weet later voor het theater kiezen. Jolande, de pianiste, wil graag blijven optreden. Een project dat ontstond op reis in de droom. Olympe Caudor leidde de schrijfworkshop en regisseerde het stuk nadat ze vorig jaar kennis maakte met de Braille Liga. Ik begeleide mijn slechtziende vader tijdens een reis in de droom, georganiseerd door de dienst Vrije Tijdsbesteding. Ik voelde me er gelukkig en dankbaar voor hun zorgzaamheid, gulheid en talent om iedereen zich veilig gezien en vermaakt te laten voelen. Daarom wilde ik iets terugdoen. Als regisseur en schrijfster stelde ik een schrijfworkshop voor, die enkele maanden later in april van start ging. Er kwamen veel lachbuien, maar ook tranen aan te pas. Ik vroeg de deelnemers eerlijk te schrijven, zonder zich zorgen te maken over mooie taal of spellingsfouten. Ik was onder de indruk van de verschillende manieren van schrijven. Op een Perkins schrijfmachine, smartphone, in groot letterdruk of door de tekst te dicteren aan een begeleider. Hun concentratie en honger naar schrijven hebben me echt geïnspireerd. Een autobiografisch stuk. Na een intensieve week van herschrijven en repetities vertelt het stuk over slechtziendheid, diagnoses, obstakels en overwinningen van de deelnemers. Je lacht, je huilt en je reist mee, vooral bij het ophalen van de laatste visuele herinneringen. Christelle is 41, slechtziend sinds haar 6 jaar en bezoekt de Braille Liga regelmatig sinds 1 jaar. Sindsdien gaat het veel beter met mij. Mensen zien dankzij de activiteiten heeft me enorm goed gedaan. Ik deed niet mee aan de schrijfworkshop, maar volgde een casting en kreeg de rol van Diane, de avontuurlijke vrouw die noodgedwongen thuis moet blijven en leert omgaan met haar handicap om van het leven te genieten. Vroeger deed ik theater, maar dat ben ik gestopt door mijn zichtproblemen. Daarna concentreerde ik me op improvisatie, waarvoor lezen niet nodig is. Toen ik hoorde dat ik mee mocht doen, was ik in de wolken. Maar toen ik het script zag van 1000 pagina's in grote letters, wilde ik gewoon huilen en opgeven. Ik heb de tekst opgezegd met hulp van mijn zoon en Mathilde, die me enorm ondersteunde. Gelukkig ben ik gebleven. Opdracht volbracht. Met een brede glimlach na de voorstelling feliciteren Michel en Francine zich ook met het volbrengen van deze uitdaging. Francine wil de eenzaamheid doorbreken door Roos te spelen, de onbevreesde vrouw die alles durft. Michel, die ook ervaring in theater heeft, wilde terug op het podium en speelde een kunstschilder die door slechtziendheid belemmerd wordt in haar werk. Ze vertellen dat ze een geweldige tijd hebben gehad, hard hebben gewerkt, maar ook veel gelachen. Een stuk wordt ook vertolkt door Tanja, die Maya speelt, een bibliothecaris van de Braille Liga, en door Jean Alexis, een vrijwilliger die Leo speelt, ook een vrijwilliger. Ik lees al sinds 2014 luisterboeken in bij de Braille Liga en ontmoette voor het eerst mensen voor wie ik al die jaren lees. Ik ontdekte moedige, veerkrachtige, optimistische, vindingrijke, gevoelige en stralende mensen. Het Franstalige theaterstuk Non, je me laisserai pas submerger par l'obscurité is beschikbaar in groot letterdruk, braille en als luisterboek bij de bibliotheek. Voor meer informatie 02 533 3240 of bip@braille.be. Samen in beweging met Running Blind België. Heb je al sportplannen als goede voornemers voor 2026? De Braille Liga zet graag Running Blind België in de kijker. Het is een organisatie die blinde en slechtziende lopers en wandelaars koppelt aan buddies in Vlaanderen en Brussel. Dankzij hen kunnen lopers met een visuele handicap veilig en met vertrouwen sporten, samen met een buddy. Want bewegen is vrijheid, en die vrijheid moet voor iedereen toegankelijk zijn. Samen zetten we stappen naar een inclusieve samenleving. Interesse? Neem contact op via https://runningblindbelgie.be/aanmelden/. Nieuws van de Spillotheek. Donkere avonden buiten nodigen uit om het binnen samen gezellig te maken met een spel. Gezelschapsspelen brengen mensen dichter bij elkaar, met een vleugje strategie, wat humor en soms een tikkeltje competitie. In onze spelotheek vind je 3 nieuwkomers die uitnodigen tot ontspanning en ontdekking. Jungo M25011 is een meeslepend kaartspel met een eenvoudig doel. Als eerste al je kaarten kwijtraken. Maar achter die ogenschijnlijke eenvoud schuilt een strategische diepgang die liefhebbers van tactische spelen zeker zal bekoren. Dracula versus Van Helsing M25005 neemt je mee in een donker en mysterieus universum. Dit spannende spel voor 2 spelers is asymmetrisch. De ene kruipt in de huid van de legendarische vampierjager Van Helsing, de andere speelt de beruchte vampier Dracula zelf. In het weefspel M24088 vind je 3 kaders om te weven en te rijgen, ideaal om de fijne motoriek te oefenen of gewoon om te versieren. Experimenteer met lagen en patronen, ontdek vormen en symmetrie. Zoveel creatieve mogelijkheden, geïnspireerd op de voorbeeldafbeeldingen of helemaal naar eigen zin. Is je honger naar spelletjes hiermee nog niet gestild? Aarzel niet om de volledige lijst op te vragen via 02-533-3256 of via bib@braille.be. De spelotheek van de Braille Liga wordt ondersteund door de Franstalige Brusselse Openbare Dienst, Franse Gemeenschapscommissie. Dankjewel. Jullie zijn fantastisch. Burgerlijke solidariteit manifesteert zich via een uitgebreid en gevarieerd netwerk van verenigingen en stichtingen dat talloze essentiële domeinen raakt. Samen weerspiegelen ze een democratische samenleving die ervoor kiest samen te werken om het collectieve welzijn te verbeteren. België is altijd al een voorbeeld van vrijgevigheid geweest. In 2023 hebben meer dan 1 miljoen huishoudens 354 miljoen euro aftrekbare giften gedaan aan verenigingen en stichtingen die actief zijn in uiteenlopende domeinen zoals wetenschappelijk onderzoek, handicap, gezondheid, sociale inclusie, mensenrechten, dierenbescherming, internationale solidariteit enzovoort. Dit vrijgevigheidselan werd altijd ondersteund door stimulerend beleid, zoals de belastingsvermindering die tijdens de COVID-19-crisis tot 60% werd verhoogd om de bevolking aan te moedigen extra bij te dragen in een noodsituatie. Een andere belangrijke maatregel is het duolegaat in Brussel en Wallonië, waarmee onder bepaalde voorwaarden successierechten kunnen worden verlaagd. En toch zien we dat er jaar na jaar door opeenvolgende regeringen gesneden wordt in de steun voor de verenigingswereld door fiscale voordelen te beperken of te schrappen. Tijd voor een stand van zaken. Fiscaal aftrekbare giften. De federale regering overweegt de fiscale aftrekbaarheid van giften te beperken tot 30%. Op het moment van afronden van dit artikel, 31 oktober, is er nog geen akkoord over de begroting en is de maatregel nog niet ingevoerd via een wetswijziging. Zonder begrotingsakkoord voor het einde van het jaar hebben giften van minstens 40 euro aan een erkende instelling voor 31 december nog recht op een belastingsvermindering van 45%. Legaten. In Vlaanderen is de berekening van successierechten voor het duolegaat sinds 2021 veranderd. Het blijft mogelijk om aan een goed doel te schenken, maar het fiscale voordeel is hier vervallen. In Brussel en Wallonië blijft de duolegaat een fiscaal interessant middel om een goed doel te steunen. Maatschappelijke gevolgen. Deze maatregelen verzwakken een ecosysteem van solidariteit dat zeer vitaal is. Ze verminderen de eigen en vrije middelen van verenigingen en stichtingen. Financiële prognoses tonen een daling van 10-20% van de giften als de fiscale aftrekbaarheid wordt beperkt, terwijl de noden toenemen en de overheidssubsidies afnemen. Wat betekent dit voor de Braille Liga? Giften en legaten vertegenwoordigen meer dan 70% van onze financiering. De rest komt van subsidies, plus 10%, eigen inkomsten, plus 10%, en de tombola. Dit verklaart hoezeer wij gekant zijn tegen nieuwe nadelige maatregelen. Een beperking van de fiscale aftrekbaarheid zou bovenop de vermogensbelasting, de hervorming van het duolegaat in Vlaanderen en het verlies van subsidies voor specifieke werkbegeleiding in Vlaanderen komen. Maatregelen die ons sinds 2021 hebben getroffen. Tegelijk merken wij als betrokken organisatie in de handicapsector dat de noden toenemen om zelfstandigheid en inclusie te ondersteunen, gezien de vergrijzing van de bevolking, situaties van meervoudige handicap en toenemende armoede. Gelukkig kunnen we op jullie rekenen. Dankzij jullie hebben we dit jaar opnieuw meer dan 16.000 blinde en slechtziende personen kunnen begeleiden in hun privé- en werkleven. We hebben onderzoek in de oftalmologie gesteund via de uitreiking van de onderzoeksprijs en het grote publiek en specifieke doelgroepen gesensibiliseerd over de visuele handicap. Een overzicht van onze realisaties vind je op pagina 36. Voor al dit moois, bedankt. We rekenen op jullie steun in 2026. Wil je weten hoe je ons nog meer of beter kan helpen? Neem contact op via schenkers@braille.be. Verdeling van het budget. 15,7% sociaal, 24,6% begeleiding, 12,1% cultuur, 6,1% beroepsoriëntering, 15,3% opleiding en tewerkstelling, 26,2% vrije tijdsbesteding. Bron: activiteitenverslag 2024. Een jaar vol. 2025 zat vol verrassingen, nieuwe ideeën en projecten die verbinden. Een jaar waarin we ontdekten, leerden en nieuwe initiatieven tot leven brachten. Ontdek enkele hoogtepunten. Van baanbrekende erkenningen tot creatieve projecten en ontmoetingen die er echt toe deden. Trots en erkenning. Braille is een onmisbaar communicatiemiddel dat toegang biedt tot kennis, onderwijs, zelfstandigheid en sociale verbondenheid. Ter gelegenheid van het 200-jarige jubileum van het Brailleschrift werd Braille officieel erkend als immaterieel erfgoed in Vlaanderen en Wallonië, dankzij het door de Brailleliga ingediende aanvraagdossier. Met opleidingen, hulpmiddelen en transcripties zorgt de Brailleliga er bovendien voor dat Braille niet alleen historisch erfgoed blijft, maar ook vandaag relevant en levend is. Deze erkenning verzekert het voortbestaan van Braille en markeert een belangrijke stap om deze unieke vaardigheid door te geven aan toekomstige generaties. Op naar de erkenning als UNESCO Werelderfgoed. Onze sensibilisering loont. Een primeur in België. TV-reclame wordt voortaan toegankelijk met audiodescriptie op de zenders van de Franstalige publieke omroep RTBF. Tijdens de Week van de Brailleliga, die volledig in het teken stond van toegankelijkheid van informatie, werkten we samen met RMB, RTBF, VAR en Proximus om onze tv-spot met audiodescriptie aan te bieden. Dat initiatief liet zien dat reclame ook een belangrijke rol kan spelen in inclusie. Tegelijk inspireerde het ook de RTBF om hun reclamespots voortaan zowel met audiodescriptie als met ondertiteling uit te zenden. Dankzij een uniek technisch ontwikkelingsproces beschikken adverteerders over de tools om hun campagnes toegankelijk te maken voor blinde, slechtziende, dove en slechthorende personen. Een innovatie die echt het verschil maakt voor toegankelijkheid. En we zijn trots dat we er mee aan de oorsprong van stonden. Wijsheid en uitwisseling. We wierpen een blik op CVI. In maart organiseerde de Brailleliga een uitwisselingsdag over cerebrale visuele stoornis, CVI, bij kinderen en jongeren. We verzamelden leerkrachten, schoolondersteuners en therapeuten met specialisatie in het buitengewoon onderwijs type 6 om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen rond dit belangrijke thema. De theoretische heropfrissing en praktische workshops van gastsprekers Koninklijke Visio Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, COS, Leuven, en begeleidingscentrum Spermali vielen erg in de smaak. In november plaatsten we de tewerkstelling van personen met een visuele handicap centraal tijdens de inspiratiedag Het Werkperspectief. HR professionals, leidinggevenden en anderen beleefden een boeiende dag met inspirerende sessies en praktische workshops over inclusief ondernemen, werkplekaanpassingen en ondersteuningsmaatregelen. Het doel? Bewustwording vergroten en concrete stappen zetten richting meer inclusie op de arbeidsmarkt. Creativiteit en innovatie. Een ontroerend moment op 2 oktober bij de Brailleliga, waar non, je me laisserai pas submerger par l'obscurité, nee, ik laat me niet overspoelen door de duisternis, werd opgevoerd. Een toneelstuk geschreven en gespeeld door onze leden. Dit artistieke avontuur begon tijdens de schrijfateliers van de bibliotheek, waar deelnemers werden uitgenodigd hun ervaringen en gevoelens neer te schrijven. Een casting gaf daarna aan wie ervan droomde om deze verhalen te vertolken, soms zelfs zingend. De Braille Liga pakte uit met een splinternieuwe reeks filmpjes op sociale media, het toegankelijke spel van de maand, een reeks creatieve en speelse video's, bedacht en gemaakt door onze spelothecaris Hatties. Daarin tonen we je hoe je een spel speelt en hoe we bestaande spelen toegankelijk hebben gemaakt voor blinde en slechtziende spelers. De bibliotheek beschikt sinds kort over de Braille Rap, een open-source Braille printer die grotendeels uit 3D geprinte onderdelen bestaat en door onze teams zelf werd samengesteld. Met een computer en gratis software kan je er eenvoudig teksten, afbeeldingen en plattegronden mee printen in Braille. Hij is ook vrij ter beschikking in de digitale publieke ruimte van de BIP. Samenhorigheid en ontmoetingen. Op 30 september vierden we het 25-jarig bestaan van ons regiohuis in Luik met een heuse opendeurdag. De hele dag waren de Luikenaars welkom om de wereld van de visuele handicap te ontdekken aan de hand van sensibilisering met VR-brillen en ontmoetingen met onze gespecialiseerde therapeuten. We organiseerden een Braille Boost-kamp in de strijd tegen eenzaamheid met de steun van de warmste week. Hoogtepunt was de dansworkshop van Karel Meesters en zijn danspartner uit Dancing with the Stars, Margot Weda. Hij bracht 10 ziende jongeren samen met onze kampdeelnemers op een inclusieve dansvloer waar iedereen kon leren van elkaar. Na een succesvolle editie in 2023 hield de Tactile Tour tijdens de zomer opnieuw halt bij de Braille Liga. De reizende expositie maakte verschillende kunstwerken toegankelijk voor blinde en slechtziende bezoekers. In mei verzamelden 481 deelnemers, 27 blinde of slechtziende personen en 21 begeleiders opnieuw een prachtig bedrag voor onze jeugdactiviteiten tijdens de 20 kilometer door Brussel. Naast dit alles zetten onze therapeuten, begeleiders en vrijwilligers zich dag na dag in met workshops, opleidingen, uitstappen, kampen en reizen om blinde en slechtziende personen samen te brengen, hun zelfstandigheid te versterken en hen toegang te geven tot sport en cultuur. Zo werd 2025 een jaar vol samenwerking, creativiteit en doorzettingskracht. Met trots kijken we terug en met vertrouwen vooruit naar alles wat nog komt. Advertentie. Valeo, entreprise visionaire. Valeo is an automotive supplier and partner to automakers worldwide. As a technology company, Valeo purpose innovative solutions for smart mobility, with a particular focus on intuitive driving and reducing CO2 emissions. Valeo Group employs 103,000 employees in 31 countries at 148 production sites and 64 research and development centers. Valeo is proud to have participated at 20 kilometers of Brussels for Braille Liga, which we thank for its good organization. Bij Veolia zetten we ons elke dag in voor de ecologische transformatie. Op de Belgische markt is Veolia de enige speler die op alle drie de gebieden aanwezig is. Energie. Energieefficiëntie, beheer van verwarmings- en koelingsnetwerken en productie van hernieuwbare energie. Afval. Beheer van vloeibaar en vast niet gevaarlijk en gevaarlijk afval. Onze expertise bestrijkt de hele levenscyclus van afval, van inzameling tot recyclage, en leidt tot de uiteindelijke terugwinning van secundaire grondstoffen en energie. Water. Beheer van de gehele watercyclus, van de distributie van drinkwater tot de verzameling, behandeling en recyclage van afvalwater. Braille Liga. Witte Stok is het driemaandelijks tijdschrift van de Braille Liga en wordt gerealiseerd door de communicatiedienst in nauw overleg en samenwerking met de verschillende diensten van de organisatie. Foto's: Hervé de Gellink, Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Louis David, Handy Park, Hidden Disabilities, Sébastien van Malleghem, Horia Alexandro Pop, Jean-Michel Bell, Braille Liga, drukkerij Dedicate. Abonnement, €20 te storten op rekeningnummer IBAN BE 11 4x0 0468 0248 BIC GEBA BEBB. Vermelding abonnement Witte Stok. Gratis voor blinde en slechtziende personen en voor schenkers van elke gift vanaf €40. Beschikbaar in pdf en audio www.braille.be en op vraag in Braille en op Daisy CD. Help ons verspilling tegen te gaan. Verwittig ons indien je verhuist, er fouten in jouw gegevens voorkomen of indien je dit tijdschrift meerdere malen ontvangt. De Braille Liga verkoopt niets, nog van deur tot deur, nog op de openbare weg. Laat je dus niet misleiden door oneerlijke personen. De Braille Liga is een neutrale vereniging, gehecht aan de democratische waarden en actief in het hele land. Zij staat ten dienste van alle blinde en slechtziende personen. Contact: Braille Liga VZ2, Engelandstraat 57, 1060 Brussel. Telefoonnummer 02 533 32 11. E-mail info@braille.be. Rekeningnummer om een gift te doen: IBAN BE 11 4x0 4x0 4848. BIC GEBABEBB. Verantwoordelijke uitgever: Noëlla Jardin, Engelandstraat 57, 1060 Brussel. De Braille Liga verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met uw rechten en plichten, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kan u ons privacybeleid raadplegen op www.braille.be. Om uw gegevens te raadplegen, aan te passen, te verwijderen of voor alle andere vragen, kan u contact met ons opnemen per post of via info@braille.be. Advertentie: behoud de gezondheid van uw ogen. Gevoelige, vermoeide, droge ogen? Thealos Duo beschermt en hydrateert uw ogen. Een innovatieve combinatie van hyaluronzuur en het natuurlijke ingrediënt trealose voor onmiddellijk en langdurig comfort. Zonder bewaarmiddelen en zonder fosfaten om de gezondheid van uw ogen te behouden. 15 ml, 450 druppels. Handige en voordelige flacon voor dagelijks gebruik. Kan tot 6 maanden na opening gebruikt worden. De meest voorgeschreven kunstdraad door oogartsen. Thea, let's open your eyes. Laboratoire Thea, meer dan 30 jaar expertise, gewijd aan oogzorg zonder bewaarmiddel. www.thea.be. Einde van dit nummer.